Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Breikind podcast. Superleuk dat je er weer bent of dat je er nu voor het eerst bent. Ik heb een hele interessante aflevering voor je klaarstaan. Het is een aflevering die herkenbaar is als je ook op mijn mailinglijst staat aangemeld. Want ik heb hier vorige week, of eigenlijk afgelopen dinsdag, ook een e-mail overgestuurd naar iedereen op mijn lijst. En ik heb daar heel veel reacties op mogen krijgen. Ook heel veel verschillende reacties. Dus mensen die zeiden dat ze het heel mooi vonden en nou, mij helemaal voelden in wat ik neer had gezet. En mensen die ja, heel veel vragen hadden en zoiets hadden van nou, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. En dat is interessant. Zeker in het ouderschap. We hebben allemaal een bepaalde visie daarover. Daar heeft kennis eigenlijk geen eens zo heel veel mee te maken. Maar ja, ieder mens heeft natuurlijk ook een bepaalde visie. Zo ook ik. Als je mij langer volgt op deze podcast of op mijn Instagram of via de mailinglijst of waar dan ook. En je bent het vaak eens met de dingen die ik zeg. En dan heeft dat dus geen eens zozeer met kennis te maken, maar ook met keuzes die ik maak. Ja, dan weet ik ook gewoon dat de kans groter is dat je voor mij kiest als coach of als expert op het moment dat jij ergens tegenaan loopt in de opvoeding. En dat mensen die het minder snel eens zijn met mijn visie, ja, die zullen eerder voor een andere oudercoach kiezen. En dat is ook helemaal goed natuurlijk. Dus ik ben er ook om juist via deze podcast en juist via Instagram om te laten horen wie ik ben, wat ik doe, wat mijn kennis en kunde is, maar ook wat mijn persoonlijke visie op het ouderschap is. En al dat samen maakt dat je daarvan aangaat of niet. En als je me langer volgt, dan weet je dat ik altijd het allerbelangrijkste vind dat het zowel goed is voor je kindje als voor jezelf. Ik hou niet van concessies doen. Ik ben geen type die zoiets heeft van, nou ja, of dit of dat. Maar ik ben echt een en-en persoon. Dus en je kindje die gewoon heel fijn al zijn of haar emoties mag uiten. En een fijne jeugd en lekker kan opgroeien. Maar ook jijzelf die de hele kindertijd van jouw kindje als aangenaam kan ervaren. Maar ik ga lekker de diepte in op die e-mail. En de titel van de e-mail was al, ik ben hier niet trots op. Het is echt een persoonlijk verhaal over mijzelf. Toen ik zelf een kind was. Het zal ongeveer 25 jaar geleden zijn. Ik ben nu 30, dus ik denk dat ik toen ongeveer 5 jaar was. Maar exact weet ik dat niet meer. Het zal rond die leeftijd zijn geweest. En ik ga zeker niet de mail nu voorlezen, maar ik ga in ieder geval aan je vertellen wat daarin stond. En daar ook nog even meer de diepte over ingaan. Dus ook al heb je die e-mail al gelezen, dan denk ik nog dat het interessant voor je kan zijn om ook deze aflevering te horen. Omdat ik er iets meer toelichting aan ga geven. Nou, het is dus een verhaal van toen ik zelf een kind was van ongeveer 5 jaar. En het is een verhaal rondom de paasdagen. Vandaar ook dat ik de e-mail vorige week had gestuurd rondom het paasweekend. En als je mij een beetje goed kent, zeker van vroeger, maar ook nu, dan ben ik een persoon die heel veel waarde hecht aan familie. Ook heel veel waarde hecht aan feestdagen. Ik heb echt vanuit huis uit meegekregen dat feestdagen goed gevierd mogen worden. En dat deden wij dan ook altijd. We vierde kerst, Pasen, Sinterklaas, maar ook feestdagen als 5 mei, Koningsdag, dat soort feestdagen. Ja, mijn ouders die maakten er altijd een feestje van, letterlijk. En dat is iets wat ik nu zelf ook doe met mijn kinderen. En nu was het dus Pasen, toen ik als 5-jarig meisje op de wereld rondliep. En toen gingen wij voor het eerst in het dorp waar ik woonde mijn moeder en ik met z'n tweeën, want mijn zusje was toen echt nog een baby of rond de 1 jaar. Wij schelen 4 jaar namelijk. Dus samen met mijn moeder gingen we naar de plaatselijke kerkgemeenschap om een palmpasenstok te maken. Nou, voor iedereen die niet weet wat een palmpasenstok is. Het komt namelijk vanuit het, ik denk, katholieke geloof. Maar hou mij ten goede, want daar ben ik geen expert op dat gebied. Maar in ieder geval, het is een stok, een kruis. En die ga je versieren met, nou, je gaat hem versieren met van alles en nog wat. En nou, in mijn geval kon ik dat versieren met allemaal creppapier en stickers en van die touwtjes. Ik herinner me het ook echt nog. Het was in het bijgebouw van de kerk. En er stonden allemaal grote tafels. En op die tafels lagen allemaal dingen die ik kon gebruiken om die palmpasenstok mee te versieren. Nou, superleuk uitje, dacht mijn moeder. Echt, nou, extra leuk om de Pasen mee te vieren. En ik hield heel erg van knutselen. Dus, nou, grote win-win situatie. En je kon ook die palmpasenstok met allemaal snoepjes versieren. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal het einde. Dus, ik ging helemaal aan de slag. Ik had die stok en ik ging, volgens mij kon je ook verven. Nou, ik kon die hele palmpasenstok helemaal naar eigen wens maken. En ik ging heel zorgvuldig al die snoepjes uitzoeken. Van welke vind ik het allerlekkerst? En ik was er echt trots op. Ik was echt trots op het proces van die stok maken. Vond het heel erg leuk om te doen. En het was mijn eerste keer dus dat ik dat deed. En ik herinner me het, voor zover dat nog kan. Maar ik heb er in ieder geval goede herinneringen aan het maken daarvan. Ik kan nog wel het gevoel opwekken dat ik dat echt onwijs leuk vond om te doen. En toen iedereen uitgeknutseld was, liepen we in een optocht naar buiten. Nou, je kan je voorstellen, ik was echt onwijs trots. Dus ik liep vol trots met mijn eigen gemaakte palmpasenstok met al die andere kindjes naar buiten. En nou, eenmaal buiten aangekomen werd het feest eigenlijk nog groter. Want er stonden allemaal mensen op het kerkplein. En achteraf gezien waren dat allemaal hele oude mensen. 70 plus, denk ik. Maar ja, dat ik toen natuurlijk helemaal geen weet van. Voor mij was iedereen oud die überhaupt boven de 30 was. Om even, misschien een beetje gechargeerd, maar je snapt mijn punt. Ik was een kind, dus iedereen was oud. Maar er stonden allemaal oude mensen te klappen en het was echt een soort feestje. En niet heel veel later kwam ik erachter dat die mensen daar niet alleen maar stonden om naar onze palmpasenstokken te gaan kijken. Maar dat zij er ook stonden omdat zij een palmpasenstok zouden krijgen. Nou, je voelt hem wellicht al aankomen. Ik moest mijn eigen gemaakte stok, waar ik zo trots op was, moest ik weggeven. En dat is iets wat ik totaal niet zag aankomen. Geen moment had ik door dat die stok, waar ik al mijn liefde in heb gestoken, waarin ik heel zorgvuldig had nagedacht over welke snoepjes ik het allerlekkers vond, waarin ik me al helemaal had gevisualiseerd dat ik dan elke dag een snoepje van mijn eigen stok mocht pakken, dat ik die weg moest geven. En ik was een kind. En wellicht herken je dat ook bij jouw eigen kindje. Misschien ook niet, elk kind is anders. Maar ik was een kind die daar niet zomaar genoegen mee nam. Dus waar al die kindjes, al die andere kinderen die zo'n palmpasenstok hadden gemaakt, met de liefde die stok weggaven aan zo'n lieve, schattige opa of oma die daar stond, zo noem ik het maar even, maar zo'n een oud iemand, maakte ik een groot kabaal. Ik zette het op het krijzen en ik was echt intens verdrietig. En ik kon het gewoon niet die stok. Ik had echt zoiets van, ik doe met liefde iets voor iemand anders, maar niet dit. Nou, zoals de titel van de mail al zei, en dat wil ik ook nu benadrukken, is dit natuurlijk een verhaal waarin ik met mijn volwassen brein kan concluderen dat ik daar niet heel trots op ben. Dat is niet één van de dingen in het leven waarvan ik denk, nou Kim, daar heb je goed gehandeld. Maar ik was een kind. En nu kan je denken, ja, maar iedereen was daar toen kind en iedereen gaf die stok. Maar er was één groot verschil tussen mij en de andere kinderen. En dat is dat zij het wisten. Zij waren aangesloten bij de kerkgemeenschap. Zij waren voorbereid op dat je een palmpazenstok gaat maken om die weg te geven. Dat het hele idee was van de samenkomst. Ik, en dus ook mijn moeder, hadden daar geen weet van. Mijn moeder had gewoon voorbij zien komen, kinderen van die en die leeftijd mogen palmpazenstokken komen knutselen. Die dacht, nou, top, gaan we doen, vindt Kimberly hartstikke leuk. Dus dat gaan we lekker doen. Dus die had mij totaal niet kunnen voorbereiden op dat die daarna moest worden weggegeven. En dat is iets wat je natuurlijk vaak ziet gebeuren. En nu heb ik het voorbeeld van mezelf als kind met die palmpazenstok. Maar het gebeurt heel vaak dat kinderen op het moment dat iets echt onverwachts komt, dat ze het niet zagen aankomen en dat de teleurstelling heel erg groot is, dat ze dan onwijs tegenstribbelen. Of dat ze in een driftbui terechtkomen. En ja, nogmaals, als weldenkend volwassen persoon, ja, dan denk je bij zoiets van, nou, kom op, er zijn ergere dingen. Je doet iets goeds voor iemand. Je maakt een probleem om niks. Dat is wat je denkt. Dat is ook logisch dat je dat denkt. Maar als weldenkend kind is dat op dat moment gewoon echt je leven. Je ziel en zaligheid. En nogmaals, dat klinkt gek. Want ja, wij denken, nou, dan kopen we in de supermarkt een nieuwe zak snoep en dan is het geregeld. Dat gaan we thuis een nieuwe maken. Maar nee, zo werkt dat niet. Je kunt het niet afdoen met stel je niet aan. Dat is gewoon niet eerlijk naar een kind toe. En nu ben je wellicht benieuwd van ja, hoe liep dat dan af? Want al die mensen stonden daar op het kerkplein. Allemaal een palmpazenstok weg te geven, al die kinderen. En ik was daar aan het krijsen. Met een moeder naast me, die zich natuurlijk onwijs schaamde voor haar dochter. Of in ieder geval voor het gedrag van haar dochter. En dat snap ik. Ja, op zo'n moment denk je toch, ach, waar ben ik aan begonnen? En waarom kan mijn kind niet ook gewoon die stok weggeven? Op die manier opvallen, ik denk dat niemand daar heel gelukkig van wordt. Nou, ik kan er heel kort over zijn hoe het is afgelopen. Ik liep als enige kind naar huis met mijn eigen palmpazenstok. En een moeder die zich dus heel erg schaamde. Het was een oplossing van mijn moeder op dat moment, omdat zij zich heel erg realiseerde dat ja, ik hier niet op voorbereid was. En zij had toen het vermogen om te denken zoals ik nu ook denk, en waar dus niet iedereen het mee eens is, maar wat ik wel ga toelichten, hoe mijn visie daarop is. Maar om te denken van ja, ik kan nu ook niet verwachten dat Kimberly die stok weggeeft, dat ik dus die stok weggeef, omdat dat niet de afspraak was. Aan mij was verteld dat ik een stok kon maken en de indruk gewekt dat ik die zelf mee naar huis kan nemen. Dat was de kennis die mijn moeder op dat moment had. En had mijn moeder op dat moment andere kennis en had zij mij kunnen vertellen dat ik die stok weg moest geven en ik had dan zoveel kabaal gemaakt, ja, dan was het een heel ander verhaal. Dan had ik uiteraard die stok moeten weggeven. Maar dat was niet het geval. Dus het was echt, ja, eigenlijk niet eerlijk naar mij toe om mij zonder die kennis dat te laten doen. En had ik dat nou gewoon gedaan omdat ik me daar niet zoveel waarde aan hechtte, of ja, dan was dat natuurlijk uiteraard gebeurd. Maar ik vond dat zo erg op dat moment dat mijn moeder de keuze heeft gemaakt om mij die palmpazenstok mee te laten nemen naar huis. Was geen gemakkelijke keuze, heb ik haar nog later gevraagd. Onlangs nog. Voordat ik die e-mail ook stuurde. Maar zij zei ook, ik heb het op een andere manier goed gemaakt met de organisatie. En ook met de persoon die eigenlijk mijn palmpazenstok zou krijgen. Dus dat is allemaal goed gekomen en uitgelegd. En daar was iedereen oké mee. Dus uiteindelijk is het goed afgelopen. Maar ja, dit is natuurlijk niet iets waar je in terecht wil komen als ouder zijnde. En ook niet als kind zijnde. Ook ik zal ongetwijfeld, dat kan ik me niet meer echt herinneren, maar ik zal me ongetwijfeld ook geschaamd hebben. Ook een bepaalde schaamte hebben gevoeld dat alle kinderen dat wel deden en dat ik dat dan niet deed. En dit is een interessante. Het is een hele interessante casus, denk ik, om ook voor jezelf na te gaan. Van hoe zal ik hiermee om zijn gegaan als ik mijn moeder, jouw moeder was geweest? Of hoe zou ik er nu mee om zijn gegaan met mijn kinderen als ik in een soortgelijke situatie terecht was gekomen? Zou jij je kindje verplichten om het te geven? Of zou je net als mijn moeder een andere oplossing bedenken? Ik denk niet zozeer dat hierin een goed of fout is. Ik denk enkel dat dit te maken heeft met een bepaalde visie die je erover hebt. Ikzelf, zoals ik net ook al zei, had dezelfde keuze gemaakt als mijn moeder. En om dat nog even nog meer toe te lichten, waar dat vandaan komt, zal ik beginnen met twee redenen daartoe. En dan komt er daarna nog een derde reden. Die staat er eigenlijk een beetje los van, maar ik begin er dus even met twee. De eerste is dat wat voor jou iets kleins is, kan voor jouw kindje heel groot zijn. Een van jouw kindjes zijn of haar grootste behoefte is om gezien en begrepen te worden. En nogmaals, ik snap het, hè, dat jij als ouder het een onwijs overtrokken reactie vindt. Maar een gevoel is een gevoel. En als jouw kindje nog zo jong echt uit dat dit echt verschrikkelijk is voor hem of haar, dan is dat gevoel niet overtrokken. Een gevoel is echt een gevoel en is voor diegene de waarheid. En dat moet er mogen zijn. Dat vind ik heel erg belangrijk bij de opvoeding van mijn kinderen. En ook om aan jou mee te geven of aan ouders mee te geven. Dat je heel erg bewust mag zijn van het denkvermogen van jouw kindje. En dat dat anders is dan jouw eigen denkvermogen. We kunnen niet van kinderen verwachten dat zij hetzelfde denken als volwassenen. Dat is echt, echt heel belangrijk. En deze situatie is daar een perfect voorbeeld van. De tweede is, die heb ik eigenlijk net ook al toegelicht, maar om het nog even extra te benadrukken, is dat hoe beter je jouw kindje kan voorbereiden op datgene wat gaat komen, hoe minder intens de emoties van je kindje kunnen zijn. Dit voorval was natuurlijk nooit gebeurd als ik wist dat ik die stok niet voor mezelf maakte. Als ik wist dat ik die stok zou weggeven. Dan had ik één heel anders die stok gemaakt. Ook waarschijnlijk met heel veel plezier, want ik hield van knutselen. Ik vond het leuk om dingen voor anderen te doen. Net als elk kind dat leuk vindt. Maar ik had er met een ander gevoel in gezeten. Maar ook mijn moeder was hiervan niet op de hoogte. En dan kan je je kindje simpelweg niet voorbereiden. En als je op zo'n moment, naar mijn inziens, naar mijn visie, dan eigenlijk van datgene wat je zelf dus niet wist, uiteindelijk het probleem van je kind maakt, vind ik dat ook niet helemaal eerlijk. Niet als er ook andere oplossingen te bedenken zijn. Nogmaals, elke situatie is anders. Maar omdat dit een waar gebeurd en heel specifiek voorval is geweest, is deze natuurlijk heel goed om te analyseren. Ja, en er zijn natuurlijk nog wel veel meer lessen uit dit verhaal te halen. Ook de les van schaamte. Want mijn moeder die schaamde zich natuurlijk. Die schaamde zich voor haar dochter. Voor het gedrag. Volkomen terecht. Je wil dat niet. In hoeverre trek je iets aan van wat anderen denken? Ik ben er onwijs trots op dat mijn moeder haar eigen schaamte aan de kant heeft gezet. Om het zo goed mogelijk te doen. Ook voor mij. Ik denk dat het een makkelijkere oplossing was geweest om mij die palmpazenstok uit mijn handen te trekken. Om daar de goede moeder uit te hangen en te zeggen, nou, stel je niet aan, wij gaan naar huis. En om een beetje te doen van, nou ja, ik wist dit hoor, maar ze doet gewoon moeilijk. Dat is makkelijker dan tegen de organisatie moeten zeggen, ik wist het niet en daarom wist zij het niet. En daarom doet ze nu zo. En ik snap het. Daar is meer moed voor nodig. En dat is iets wat ik heel erg mooi vind. Zeker, ja, ik wil bijna zeggen voor die tijd. Want ik denk dat we steeds meer naar de generaties gaan waarin we ons veel meer verdiepen in hoe kinderen denken. En ja, hoe je daar het beste je kindje in kan begeleiden. Maar dat het vroeger toch ook wel in heel veel gezinnen anders ging. Nogmaals, ik zou hetzelfde hebben gedaan. Maar waar ik in het begin van deze aflevering al zei, zijn er mensen die het helemaal met mij eens zijn? Zijn er mensen die in het begin dachten, nou, ik ben het niet met je eens. Maar nu ze meer hebben gehoord denken, hé, nou, interessant. Hier zit eigenlijk wel wat in. Je hebt me aan het denken gezet. En het kan ook zijn dat jij nu denkt, nou, ik ben het totaal niet met jou eens. Dat is oké. Het is helemaal oké. Iedereen mag daarover zijn eigen visie creëren. Sterker nog, ik wil je echt uitdagen om dat te doen. En een vraag die ik hoe dan ook, waarvan ik al wist toen ik die e-mail ook stuurde, zou gaan krijgen. En waarvan ik ook zeker weet dat de kans heel groot is dat die vraag nu bij jou oppopt. En dat is de vraag van ja, maar ja, moeten kinderen niet ook gewoon leren om met teleurstellingen om te gaan? Dat is vaak zo'n antwoord, hè, van op het moment dat er zoiets gebeurt, dat ouders zich dat dan afvragen. En dat begrijp ik. Vind ik een hele terechte vraag. Want ja, kinderen moeten absoluut leren om met teleurstellingen om te gaan. Dat hoort er helemaal bij. En als je altijd maar toe zal geven aan wat je kindje wilt, dan is dat niet goed. Dat heeft niks met opvoeden of grootbrengen te maken. Sterker nog, je kindje krijgt heel veel problemen op latere leeftijd als hij of zij niet gewend is dat er grenzen zijn. Het is echt een zeer grote behoefte van kinderen om duidelijke grenzen te hebben die jij als ouder moet stellen. En wat gebeurt er als je grenzen hebt? Dan betekent dat ook dat je je kindje af en toe moet teleurstellen, omdat dat voorbij de grens gaat wat hij of zij wilt. Dus ja, kinderen mogen absoluut ook met teleurstellingen om leren gaan. Maar, en dat vind ik echt een hele belangrijke, daar hoef je als ouder niet heel veel voor te doen hoor. Neem maar van mij aan dat kinderen eigenlijk elke dag wel met teleurstellingen om leren gaan. Dat komt omdat het bij kinderen al in zulke kleine dingen zit. De teleurstelling van, ik moet naar bed gaan, maar ik wil nog niet naar bed. De teleurstelling van, ik wil nog tv kijken, maar het mag niet meer. De teleurstelling, ik wil nog iets lekkers eten, maar dat mag niet. De teleurstelling, ik wil nog buiten spelen, maar ik moet naar binnen. En ga zomaar door. En als kinderen ouder worden, dan komen er nog veel grotere teleurstellingen op hun pad. De teleurstelling met vriendjes en vriendinnetjes. Niet uitgenodigd worden op verjaardagen. een vriendje of vriendinnetje die zegt, ik vind je stom. Komen allemaal teleurstellingen op het pad van jouw kindje. En dat is oké. Dat is tot op een bepaalde hoogte oké. Dat is menselijk. Misschien wel helaas, maar dat is zo. Kan ik niks aan veranderen, kan jij niks aan veranderen. Maar je kan er wel wat aan doen om die dingen die je wel zo duidelijk mogelijk voor je kindje kan maken, om dat geen teleurstelling te laten zijn. Die teleurstellingen komen er. Dus als jij bang bent van ja, maar leert mijn kindje dan wel met teleurstellingen omgaan? Op het moment dat jij grenzen hebt en dat jij wel eens nee zegt op dingen, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Dan leert jouw kindje dat automatisch. En dat is mijn verhaal, mijn voorbeeld die ik graag met jou wilde delen. Omdat ik nogmaals denk dat er heel veel lessen uit te halen valt. Ik vind het ook belangrijk omdat je zelf wellicht ook dit soort situaties meemaakt met jouw kindje. Of dat je jezelf wel eens schaamt als ouder voor het gedrag van jouw kindje. En ja, weet dat we dit allemaal meemaken. Ik zelf ook met mijn kinderen. Iedereen. En weet ook dat op het moment dat jij een weloverwogen keuze maakt, die je goed voelt naar je kindje toe en goed voelt voor jezelf, dan doe je het goed. En weet ook dat dat niet altijd makkelijk is om zo'n keuze te maken. Ik zeg altijd dat om hele goede beslissingen te kunnen maken, überhaupt in het leven, maar zeker ook in de opvoeding, zijn eigenlijk vooral kennis over het gedrag en de emoties van kinderen, waar ik ouders mee help, en mindset, een onderdeel waar ik ouders ook in begeleid, ja, die zijn heel belangrijk. En met mindset bedoel ik ook wat je zelf belangrijk vindt in het leven. Dus wat jouw visie is, wat jouw waarden zijn, hoe jij je kinderen groot wil brengen. Daarover nadenken is alleen al heel erg waardevol. Dus ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met deze podcastaflevering. Dat ik je aan het denken heb gezet. Misschien heb ik je ergens wel getriggerd. En ook dan, hè, dat op het moment dat je juist voelt van, oh, ik ben het zo niet eens met wat jij zegt, dan heb ik eigenlijk mijn werk ook heel goed gedaan. Het allerbelangrijkste vind ik dat je hier voor jezelf over nadenkt. En dat jij voor jezelf die weloverwogen beslissing kan nemen. Dan sluit ik hem bij deze af. Mocht je meer Breikind inspiratie willen en denken, ach, ik had die mail ook willen ontvangen in mijn mailbox, schrijf je daar dan even voor in. Dan krijg je meteen het gratis e-book Minder Strijd in je mailbox. En daarin geef ik allemaal gratis tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat je veel minder vaak strijd hebt met jouw kindje en veel meer in die verbinding komt. Dat linkje vind je dus in de show notes. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag of avond. En dan zie ik je heel graag de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering. Veel liefs!